Ik merk ook daar waar, vanuit mijn eigen positie, waar ik dan in verpleeghuizen kom, dat eigenlijk iedereen een soort, ja, alsof ze opeens meer mogelijkheden zien bij patiënten waar ze eerst alleen maar de problemen zagen.
U luistert naar de podcast Hersenletsel. Een podcast van het kennisnetwerk CVA Nederland over spasticiteit bij hersenletsel. De presentatie is in handen van journalist Reinier van de Vrie. In deze aflevering spreekt hij met revalidatiearts Henk Arbert over spasticiteit als probleem in verpleeghuizen.
Spasticiteit is niet altijd even gemakkelijk te herkennen. Vaak wordt dit bij patiënten dan ook pas laat ontdekt in verpleeghuizen. Hoe zou dat verbeterd kunnen worden? En wat is de rol van de revalidatiearts daarin? Ik spreek er in deze podcast over met Henk Arbert. Hij is revalidatiearts in het Haaglanden Medisch Centrum. Locatie Westeinde in Den Haag. Henk, welkom bij deze podcast.
Ja, dankjewel. Het is een mooie gelegenheid om over een onderwerp te praten wat mijn hart heeft, zal ik maar zeggen.
Kun je eerst eens zeggen wat voor rol de revalidatiearts in het verpleeghuis op dit gebied heeft, van spasticiteit en CVA?
Revalidatieartsen in verpleeghuizen kunnen vaak als consulent worden ingeschakeld. Vaak zien wij patiënten al in de ziekenhuisfase, als ze worden opgenomen met hun beroerte of een andere aandoening. En dan is de vraag, hoe gaan die patiënten voorspoedig door hun ziekenhuistraject heen? En vooral ook, wat gaat er na het goede revalidatietraject worden? Wat past bij hun aandoening? En in een aantal gevallen, bij CVA-patiënten ongeveer in een kwart van de gevallen, hebben mensen een indicatie voor een opname in de geriatrische revalidatie. En die wordt uitgevoerd in verpleeghuizen door specialist ouderengeneeskunde. Dat gaat om een revalidatie die past bij wat mensen aankunnen. Het onderscheid naar de medisch specialistische revalidatie is dat bij die medisch specialistische revalidatie het heel intensief is. En daar is het behandelteam onder leiding van een revalidatiearts. In de geriatrische revalidatie is die revalidatie wat rustiger, met een behandelteam onder leiding van een specialist ouderengeneeskunde, die op zich de basis van de revalidatie goed kunnen aanbieden, maar op sommige gebieden missen ze iets aan expertise en kennis. En kan een bijdrage van onze kant heel zinvol zijn.
En wordt er in die beginfase al aandacht besteed aan spasticiteit?
Ja, nou ja, spasticiteit is een beetje een bijzonder fenomeen, in de zin dat zich dat ontwikkelt in de loop van de tijd. Dus dat mensen overgaan van ziekenhuisfase naar de geriatrische revalidatie, dan is dat nog lang niet altijd zo zichtbaar. Ongeveer een derde, 30-40% van de mensen in brede zin met een CVA ontwikkelt spasticiteit. En dat is pas in de weken daarna, soms zelfs pas enkele maanden later. En dan zitten die mensen in ieder geval niet meer in het ziekenhuis. Dan zijn ze onder de hoede van het verpleeghuis. En dan is het zaak dat er daar mensen zijn die dat kunnen herkennen.
En wat betekent spasticiteit bij mensen met een hersenaandoening als CVA?
Ja, spasticiteit is een bewegingsstoornis die komt vanuit het letsel, vanuit het brein. De motorische paden naar beneden toe, naar de spieren, die worden dan verstoord. Enerzijds geeft dat zwakte, spierkrachtverlies. Maar wat ook heel storend kan zijn, is dat er een ontregeling van de reflexen ontstaat. En dat zie je dan terug in een verhoogde spierspanning. En die verhoogde spierspanning, dat is een hele storende factor die mensen beperkt in allerlei dagelijkse activiteiten. Als het gaat om het reiken of het grijpen, als het gaat om activiteiten van dagelijks leven, wassen, kleden, lopen. Er is ook valrisico. Dus patiënten hebben heel veel hinder van spasticiteit.
En waarom is het belangrijk om spasticiteit snel te herkennen in een verpleeghuis?
Ja, als spasticiteit zich ontwikkelt, dan zie je ook dat de houding daardoor beïnvloed wordt. En dat de spierlengte ook soms wat korter wordt. En daarmee soms ook wat verstijving, wat contractuurvorming in gewrichten kan gaan ontstaan. Als je dat te lang laat bestaan, en ik word uiteindelijk dan alsnog betrokken om die spasticiteit te behandelen, dan kan het fijn zijn als die spasticiteit afneemt. Maar als je dan toch nog steeds tegen een heel beperkt gewicht aankijkt, dan hebben we het toch niet goed gedaan met elkaar. Dus als je in de vroege fase die spasticiteit herkent en adequaat behandelt, dan voorkom je meer problemen op de langere termijn.
En wat zijn de behandelopties?
Ja, er zijn allerlei behandelopties. En eigenlijk is het nooit een standalone behandeling. Spasticiteit is per definitie een behandeling die meer facetten kent. Je kan denken aan medicatie. Daar is op zich effectieve medicatie voor te schrijven. Ook oefentherapie, fysiotherapie is heel relevant. En ook aantoonbaar van toegevoegde waarde. Behandeling met ortheses, spalken, kan ondersteunend zijn. We kunnen prikken met middelen zoals botulinumtoxine. En ook dat kan een hele effectieve manier zijn. Het heeft ook te maken met, is de spasticiteit gegeneraliseerd? Dus gaat het om heel veel spiergroepen die meedoen? Of is het een hele geïsoleerde spiergroep? Dat maakt allemaal uit in welke keuze van behandeling het beste is op dat moment.
En dus vaak is het ook een combinatie van behandeling?
Juist, precies. Ja. Heel af en toe is het ook zo dat spasticiteit wel aanwezig is, maar juist ook heel bijdragend kan zijn en nuttig kan zijn voor een patiënt. Dus het is niet zo dat we in alle gevallen spasticiteit moeten behandelen.
En in welke gevallen is het dan bijdragend of nuttig?
Nou ja, in het been zie je vaak een soort strekneiging. En dat kan net maken dat de patiënt bijvoorbeeld wel een transfer kan maken of toch een paar stappen kan maken. En als ik daar dan de spasticiteit verlaag, dan kan het zijn dat die patiënt juist iets verliest in functionaliteit.
Ja. Ja,
dus dat zijn afwegingen, die moet je zorgvuldig maken.
En klopt het dat het spasticiteit in verpleeghuizen vaak te laat ontdekt wordt?
Dat denken we wel, maar eigenlijk weten we dat niet goed. Dat
is de kern. Er zijn geen cijfers over bekend in ieder geval.
Nee, er zijn wel wat studies gedaan die laten zien dat spasticiteit niet in alle gevallen wordt gesignaleerd. Een studie van Meijer in Nederland bijvoorbeeld, in de Nederlandse context. Daarin werd gezien dat in 3/4 van de gevallen van de mensen met een centraal neurologisch probleem spasticiteit bleek te bestaan. En in 36% daarvan was er nog niet een voldoende behandeling geboden. Maar goed, dat is een steekproef. En je zou dat eigenlijk wat breder willen bekijken en zien. We zien ook grote regionale verschillen daarin.
Mm-hmm.
Dit heeft alles te maken met ook hoe samenwerkingsverbanden in de regio's zijn neergezet. In de ene regio loopt het heel goed. En zijn er hele goede contacten en weet de SOG, specialist oudergeneeskunde, precies wanneer die een revalidatiearts zou nodig kunnen hebben. En in andere regio's is dat nog helemaal niet zo goed geregeld.
En wat is jouw eigen idee of onderbuikgevoel misschien in dit geval?
Ja.
Als het gaat om het herkennen van spasticiteit?
Ja, ik zie dat daar waar we vaker over de vloer komen, dat de specialisten oudergeneeskunde, de fysiotherapeuten daar meer zicht krijgen, meer inzicht krijgen, meer kennis krijgen. Ook omdat we aan kennisoverdracht doen. Maar daar waar we niet komen, daarvan maak ik me toch wat zorgen. Er wordt ook wel een poging gedaan om onderwijs aan te bieden. Daar heb ik zelf ook wel aan bijgedragen. Maar goed, wat je toch wel ziet is dat daar vooral de mensen op afkomen die ook interesse hebben in het onderwerp. En dat betekent dat je bewust onbekwaam bent, of dat je in ieder geval het idee hebt van, oh wat leuk, ik wil er wat over leren. Ja, op het moment dat je het überhaupt niet als probleem herkent, dan ben je ook wat minder enthousiast om naar een scholing te gaan op dit gebied.
Dan ben je onbewust onbekwaam,
ja.
Mogelijk.
Ja, ja, ja.
Wat zou de reden daarvan kunnen zijn?
Hoe komt het dat spasticiteit minder goed herkend wordt in verpleeghuizen? Dat zal toch deels met de vooropleiding van de behandelaars, de artsen die daar werken, te maken hebben. Als het niet voldoende in je vooropleiding zit, dan heb je die bagage niet. Wat ik ook merk is dat verzorgende verpleging in verpleeghuizen heel goed zijn in het omgaan met iemand die moeilijk te verzorgen is. Die gaan vaak om het probleem heen. Die zijn heel vaardig om patiënten, ondanks beperkingen in arm, been, toch de nodige zorg te geven. Maar goed, het inzicht dat je soms daar ook iets aan kan doen, dat is een andere stap.
Ja.
En ja, als je daar niet de kennis en de signalen voor hebt, dan ga je die stap ook niet zetten.
Hoe zou dat nu dan verbeterd kunnen worden? Zijn daar tools, screening tools voor bijvoorbeeld?
Nou ja, ik denk dat het inzetten op onderwijs in ieder geval nog steeds een verstandige keuze is. Want dat is zeker een stukje van de puzzel. Maar daarnaast kan je ook goed voorstellen dat spasticiteit als onderwerp zich heel goed kan lenen voor een manier van screening. En net zoals dat we in verpleeghuizen ook screenen op onder voeding of op decubitus. Je kan je ook voorstellen dat je met een relatief eenvoudig algoritme kan screenen op in hoeverre zou er sprake kunnen zijn van hinderlijke spasticiteit. En op het moment dat daar sprake van lijkt te zijn aan de hand van zo'n screening, dan zou de volgende stap kunnen zijn, nou ja, de patiënten waar dat dan zo lijkt te zijn, die moeten dan eens een keer beter beoordeeld worden door iemand die expertise heeft in het thema.
En kun je dat nog wat verder uitleggen, zo'n screening tool en algoritme, hoe dat in zijn werk gaat?
Ja, er zijn enkele voorbeelden. Eén daarvan heb ik zelf een klein beetje ervaring mee opgedaan. Die komt voort uit de Amerikaanse context van de nursing homes aldaar. Dat heet de hacker tool. En dat is een soort algoritme waarbij een aantal vragen gesteld worden aan een verpleegkundige. Zoals, is de arm of een been in een onnatuurlijke houding? Kan de arm of een been bij de ADL goed verzorgd worden? En ja, als daar een aantal keer de vraag uitrolt dat iemand daar toch een probleem ervaart, of dat de verpleegkundige ziet dat er een probleem kan zijn, dan kan in het stappenplan uiteindelijk daaruit komen van, nou, dit zou iemand kunnen zijn om toch eens wat beter te bekijken met de bril van iemand op die verstand heeft van spasticiteit.
En die hacker tool functioneert in Amerika, begrijp ik dat?
Nou, er is in ieder geval over gepubliceerd aan de hand van een studie in Amerika. Het is nog niet zo dat hij daar, zover ik weet, breed is ingevoerd. En we zien vaak dat nieuwe ideeën, goede ideeën, toch jaren nodig hebben om uiteindelijk door te sijpelen in de dagelijkse praktijk. De kunst zou zijn om, als er echt een goed idee is, om dat proces toch zo snel mogelijk te kunnen laten verlopen.
Waarom heet hij de hacker tool, weet je dat?
Naar de bedenker van het...
Oké, heel simpel eigenlijk.
Ja, mevrouw Hacker was dat.
En ben jij daar verder mee bezig om zoiets in Nederland te ontwikkelen? Of,
ja. Om dit in de Nederlandse context te kunnen valideren, moeten we eerst dit aanmelden bij de Medische Ethische Toetsingscommissie. Die moet nagaan of de studieopzet oké is, of dat klopt, of we mensen niet onnodig belasten met iets wat eigenlijk niet bijdragend zou kunnen zijn. En dus dat zijn we nu aan het schrijven om dat netjes voor te bereiden. En we hebben financiering nodig voor het onderzoek. Daar zijn we ook over bezig. We hebben menskracht nodig. Maar goed, als alles bij elkaar komt, als we en de toestemming hebben, we hebben de mensen en we hebben de financiën, dan kan het onderzoek voortgang vinden.
Maar dat staat nog in de kinderschoenen dan eigenlijk? Of is het al een stapje verder?
Nee, ik denk dat de kinderschoenen dat een goede term is. Alle ingrediënten zijn er. We weten wat er nodig is. Maar het gaat nu om de uitvoering.
Ja.
En de hoop is dat we daar volgend jaar mee kunnen beginnen. De eerste kwartaal volgend jaar.
En dat wordt dan een pilotstudie eerst? Of?
Nou, wat mij betreft gaan we gelijk een degelijke studie doen. Want een pilotstudie, eigenlijk, hè, er zijn al wel wat literatuurstudies gedaan met kleine steekproeven. Maar nog niet met een screening. We hebben eigenlijk al genoeg in handen om te weten, ja, dat dit een zinvolle exercitie gaat worden.
Ja.
Maar goed, we moeten nog wel gaan valideren, gaan hardmaken dat het ook klopt in de Nederlandse context.
En welke stappen moeten er dan verder nog genomen worden om dat voor elkaar te krijgen?
Het vervolg is, als je gaat screenen, daar zijn ook een aantal min of meer ethische vragen die daaromheen spelen. Hoe belastend is die screening voor die patiënt? En als je uiteindelijk iemand aantreft met spasticiteit, heb je hem dan ook wat te bieden? Nou, gelukkig is het antwoord op die laatste vraag ja. We hebben een keurige richtlijn over cerebrale spastische parese. En dat betekent dat als we mensen uiteindelijk identificeren met een probleem, dan hebben we ook een gereedschapskist.
Mm-hmm.
Waar die pillen, die spuiten, die spalken, wat we nodig hebben, dat zit erin. In die zin is dan de laatste stap in het hele proces, als dit allemaal geslaagd is, als er onderzoek gedaan is, als het fundament eronder is aangetoond, dat het ook in een richtlijn bij Verenzo kan terechtkomen. Ja, en dan zijn we uiteindelijk waar we wezen willen. Want dan zien we dat die populatie op een goede manier gescreend kan worden. En de mensen met problematische spasticiteit ook herkend kunnen worden.
Ja, die richtlijn van Verenzo, zei je?
Ja, Verenzo is de koepelorganisatie van verpleeghuisartsen.
Okay.
Het zijn uiteindelijk patiënten die vallen onder de verantwoordelijkheid van de verpleeghuisartsen. Het zal ook in eerste instantie in de richtlijn moeten terechtkomen vanuit de verpleeghuisartsen.
En je had net het over van moet ook getoetst worden hoe belastend zo'n screening voor een patiënt is. Belastend is dat, denk je? Of hoeveel tijd kost dat ongeveer? Wat betekent dat voor een patiënt?
Ja, we hebben al een kleine feasibility-studie gedaan met deze hackertool. Feasibility betekent hoe uitvoerbaar is überhaupt het afnemen van dat algoritme. En dan blijkt dat het eigenlijk hooguit enkele minuten kost voor de verpleegkundige. En dat het voor de patiënt eigenlijk niet een belastend onderzoek is. Want in het proces van wassen, verzorgen, kleden ervaart de verpleegkundige al voldoende in hoeverre er problemen zijn. Dus het is niet zo dat de patiënt belast wordt met extra onderzoek.
Het kan eigenlijk al tijdens de zorgverlening vanzelf plaatsvinden bijna.
Ja, absoluut.
Hebben patiënten zelf ook nog een rol in die screening? Kunnen ze daar zelf wat aan bijdragen?
Nou, aan de screening niet zozeer. Want patiënten zijn zelf, die ervaren wel beperkingen. Maar ja, die zijn toch niet in die mate geëquipeerd of opgeleid om dat goed te kunnen plaatsen in de context. Ja, dus dit is echt iets wat je doet om juist de problemen die er zijn, die wel ervaren worden, maar niet herkend worden als, hé, daar kunnen we wat aan doen, om die juist boven tafel te krijgen.
En de ontwikkeling van zo'n tool, moet dat echt bij jullie vandaan komen? Als artsen, revalidatieartsen, als verpleeghuisartsen? Of is daar een andere instantie nog die dat verder kan initiëren of in gang kan zetten?
Ja, ik verwacht dat eigenlijk buiten de revalidatiegeneeskunde er geen andere behandelaars zijn die zich dit probleem voldoende kunnen toe-eigenen of die voldoende thuis zijn in de materie. Het is voor een deel echt onze expertise en onze behandelinzet die ook nodig is daarvoor. Dus ik denk echt dat het bij ons thuis hoort.
En ben je positief over de voortgang hier? Denk je dat het verder gaat komen?
Ja. Als je me die vraag een paar maanden geleden had gesteld, was ik misschien nog een klein beetje aarzelend daarin. Maar ik zie nu dat er toch een aantal lijnen bij elkaar lijken te komen die de kans groter maken dat dit toch op vrij korte termijn kan gaan starten.
En hebben zorgprofessionals verder nog dingen nodig om voldoende aandacht aan deze problematiek te kunnen besteden? Dus de diagnose spasticiteit tijd te herkennen?
Behandelaars die uiteindelijk ook een rol hebben in de behandeling, als de spasticiteit herkend is, die behandelaars moeten ook weer voldoende geëquipeerd zijn. Die moeten voldoende weten wat voor soort behandeling een fysiotherapeut, een ergotherapeut die werkzaam is in zo'n GRZ-team. Ja, het kan zijn dat daar ook een stuk aanvullende scholing nuttig en nodig is om de interventie te kunnen doen die nodig is.
En waar zou die scholing dan vandaan moeten komen? Wie zou dat moeten organiseren?
Ja, ik denk dat daar een consortium van verschillende partijen een rol in kan spelen. Ik denk de verpleeghuizen zelf. Die hebben ook hun eigen kennisontwikkeling. Die hebben eigen expertise en ook mogelijkheden om personeel te scholen. Ik denk dat de revalidatieartsen daar zeker een rol in kunnen spelen. Er zijn verschillende partijen die dit kunnen ondersteunen. Ik weet ook vanuit verschillende farmaceutische industrie dat die ook mogelijkheden hebben om te ondersteunen in scholing. Dus ik denk dat we niet op één paard hoeven wedden, maar dat we in de breedte met elkaar de schouders eronder moeten zetten.
Wanneer is nou idealiter een goed plaatje dat er voldoende aandacht besteed wordt aan spasticiteit in verpleeghuizen? Hoe ziet dat eruit voor jou?
Ja, wat mij betreft dat er in een richtlijn is opgenomen dat patiënten recht hebben op een screening op spasticiteit. En dat er dan ook goede transmurale afspraken zijn in die regio. Dat als er een probleem lijkt te zijn op het gebied van spasticiteit, dat er iemand met kennis van zaken dat goed kan beoordelen. En met die patiënt een goed behandelplan kan maken. En dat ook kan uitvoeren. Dus er zitten nog wel een aantal stappen te nemen voordat we het echt goed geregeld hebben in alle regio's van Nederland. Maar goed, we moeten er maar wel aan beginnen, want anders dan duurt het alleen maar langer.
Ja, durf je een schatting te doen wanneer die richtlijn er is?
Nou ja, voordat dingen, innovaties in richtlijnen terechtkomen, ben je al gauw weer een paar jaar verder. Want die hebben ook weer een bepaalde geldigheidsduur. Dus ik denk als het over een jaar of 4, 5 in een richtlijn staat, dan hebben we heel hard gewerkt met elkaar.
Maar vooruitlopend daarop, op zo'n richtlijn, kan er al heel wat gebeuren.
Zeker, ja. En je ziet als hier wat meer bekendheid overkomt, dat we dit gaan presenteren op symposia of op alle manieren. Zo'n podcast als deze kan ook een bijdrage. Dan komt er geleidelijk aan meer alertheid en aandacht voor dit onderwerp. En zal het later landen uiteindelijk alleen maar makkelijker worden.
Ik neem aan dat artsen, verplegende, verzorgende liefst toch bewust bekwaam zijn, ook op dit gebied.
Ja, zeker. Ik merk ook daar waar, vanuit mijn eigen positie, waar ik dan in verpleeghuizen kom, dat eigenlijk iedereen een soort, ja, alsof ze opeens meer mogelijkheden zien bij patiënten waar ze eerst alleen maar de problemen zagen. Het geeft je ook als behandelaar een ontzettend positief gevoel als je ziet dat je iets kan betekenen voor je patiënt. Als dat gaat om een patiënt met spasticiteit in het verpleeghuis en die fysiotherapeut of die verpleegkundige of die specialist oudergeneeskunde, die ziet wel dat dingen moeilijk gaan en die zien opeens de mogelijkheid om daar iets aan te veranderen met elkaar. Ja, dan geeft dat een heleboel energie. Dan word je echt heel erg gesterkt in je rol als behandelaar.
Henke, kun je aangeven hoe groot de groep van patiënten is met hersenaandoening in een verpleeghuis die last van spasticiteit heeft?
Als we het hebben over de aantallen, we weten dat er ongeveer 300.000, 350.000 CVA-patiënten op dit moment in Nederland rondlopen. En we weten ook dat 30-40% van die groep problemen kan hebben op het gebied van spasticiteit. Dus het gaat om een forse groep. Ik ben ervan overtuigd dat we die echt allemaal nog niet in ons vizier hebben. En we weten vanuit eerder literatuur dat in de verpleeghuizen dat percentage nog eens een stuk hoger is. In een verpleeghuis zie je tot wel 75% van de mensen dat ze problemen kunnen ervaren op het gebied van spasticiteit. Het gaat niet om kleine aantallen.
Er is sprake van een fikse onderbehandeling.
Ja, er is zeker sprake van een fikse onderbehandeling.
En dat zou sterk verbeterd kunnen worden?
In mijn ideale wereld zou het weinig moeite kosten om dit heel veel te verbeteren.
En een screening tool zou daar een goed instrument bij zijn.
Ja, een tool om te screenen op spasticiteit is een stukje van de puzzel om uiteindelijk het hele palet goed te ontsluiten voor de patiënten die het nodig hebben.
Oké. Henk, ik wil jou hartelijk danken voor deze podcast. Ik denk dat het heel zinvol is om dit onder de aandacht te brengen.
Dankjewel.
U luisterde naar Hersenletsel, de podcast van Kennisnetwerk CVA Nederland. Andere afleveringen over spasticiteit en hersenletsel zijn er met Hans Kerstens over persoonsgerichte benadering van spasticiteit door online monitoring, Ben Vengler over interprofessionele samenwerking rond spasticiteit, Karel Meskers over de invloed van leeftijd op spasticiteit en Sander Geurts over mythes van spasticiteit en botulinetoxine. De podcasts zijn te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, via jouw favoriete podcast-app en de website van Kennisnetwerk CVA Nederland. Deze podcastserie is mede mogelijk gemaakt door Ipsen.